Ja, en daarbij, stel ik wil over 10 jaar die boot kopen. Wat moet ik dan doen? Moet ik dan een kamer van mijn huis verkopen of zo? Welkom bij een nieuwe aflevering van De Geldvrienden. Een podcast voor onze vrienden, waarin we de geheimen delen die van jou een financiële eindbaas maken. Wij vechten tegen iedereen die je qua geld naait. Dat is inclusief je onderbewuste zelf. Tegen iedereen die denkt dat een financieel vrij leven alleen voor de grootverdieners en workaholics is weggelegd. Thijs, kun jij je nog het moment herinneren dat jij op het punt stond om je zuurverdiende centen te beleggen?
Oh, zeker. Ja, dat vond ik echt best wel spannend. Ik kan me goed herinneren hoe dat voelde. Het was niet veel, maar ik vond het wel spannend. Zeker nu ik erover nadenk. En veel mensen die hikken daar dus tegenaan. En daar gaan wij het lekker over hebben vandaag.
Onze vrienden, jullie dus, onze luisteraars, stuurden ons meerdere malen de vraag over hoe je je wederhelft of je partner kan betrekken bij de reis naar financiële eindbaasheid. Met als de meest veel voorkomende vraag: mijn wederhelft vindt het eng of spannend. En heel misschien vind je het zelf ook wel een beetje spannend. Logisch ook wel.
Ja, het gaat toch om geld. Ja. En niemand wil zijn geld verliezen.
Nee, precies. En dat ja, is nou ja, je geld is natuurlijk, betekent het een en ander voor je. Hè? Het is je vrijheid, maar het is ook je veiligheid. En het is niet echt iets waar je heel erg onvoorzichtig mee om wil springen.
Nee, natuurlijk niet.
Maar je wil natuurlijk ook wel je geld voor je laten werken.
Zeker, maak van geld je vriend. Dat is wat wij prediken.
Ja. Ja, en hoe ga je er nou mee om als je partner het eng vindt om te beleggen? En wat is nou eigenlijk de rationaal? Hoe los je het op? Hoe leg je uit dat het wel rationeel is om te beleggen? Wij weten dat.
Ja.
Hoe leg je dat nou uit?
Ja, dat is echt... Het is echt zo moeilijk. Want je hebt het probleem is, je hebt het gewoon niet zomaar in één keer uitgelegd. Ik bedoel, je kan heel makkelijk aan mensen uitleggen van beleggen is goed om te doen. Maar dat gaat een beetje het doel voorbij. Je wilt natuurlijk ook weten, je moet ergens beginnen. Dus je hebt een doel. Ja. Weet je nog dat mijn boot?
Ja, je hebt die boot, joh. Wat een prachtige boot. Ja,
de prachtige boot die ik graag wilde. Ja. Nee. En of een wereldreis willen maken of sparen voor je kind. Je wil gewoon dat... Je hebt een bepaald doel, dat wil je doen.
Ja.
Maar één ding heeft zo'n... Al die dingen hebben een soort... Al die doelen hebben iets met elkaar gemeen.
Ja.
En volgens mij is dat je kan niet genoeg bij elkaar... sparen, zou ik maar zeggen, om dat te doen. Je moet echt... Want sparen, dat is maar zeggen het alternatief.
Ja, want even terug, hè. Het geld is natuurlijk... Wat is geld nou eigenlijk? Het is gewoon... Je hebt er eigenlijk geen bal aan. Geld is... Het kan geen doel op zich zijn. Ja, voor misschien rappers die graag met $100 brief schooien. Maar geld zelf is geen doel. Het is geen doel om zo rijk mogelijk te zijn. Het is wel een doel om bepaalde dingen te kunnen
precies.
Op een dag.
Ja.
Zoals bijvoorbeeld een wereldreis maken als je toevallig wat avontuurlijker ingesteld bent. Maar heel veel mensen zijn het ook gewoon andere,
saaie dingen of simpele dingen.
Gewoon nuttige dingen. Weet je wel, sparen voor zodat je kind kan studeren of... Eerder kunnen stoppen met werken. Dat is natuurlijk ook een heel belangrijk doel. Ik denk dat als je een top 5 zou maken, dan zouden die twee waarschijnlijk op 1 en 2 staan.
Mm.
Of misschien wel sparen voor een huwelijk. Of wat je doel ook is. Eén ding hebben ze inderdaad gemeen. En dat is dat het heel moeilijk is om het bij elkaar te sparen.
Ja, dus dan hebben we het echt over de sokkersparen methoden.
Ja. Want stel je hebt als doel die boot. En die boot die kost je een ton.
Ja, succes.
Ja, succes. Heb je, hoeveel, stel je hebt, je zegt ik wil over 5 jaar een boot kunnen kopen. Hoeveel moet je dan sparen?
Nou, als die boot een ton is, dan heb je in 5 jaar een ton nodig. Dat is €20.000 per jaar moet je bij elkaar sparen.
Ja, dus per maand, laten we zeggen, wat is het? 1800 of zo, of 1750?
Ja, zoiets. Ja.
Zoiets, ja. €1750 per maand moet je dan wegleggen met aan spaargeld.
Yeah.
Ja, zo moeilijk is het dus om grote bedragen voor elkaar te sparen. Ja, dan kan je ook zeggen van ik hoef het niet over 5 jaar gedaan te hebben, maar over 10 jaar. Nou ja, dat is dan vrij simpel met sparen. Precies de helft.
Dus
dan ben je nog bijna €900 per maand. Moet je dan neerleggen. 10 jaar lang €900 per maand. Dag.
Ja, en dan ga je er ook nog eens vanuit dat die boot die je nu voor een ton kan kopen, dat die... over 10 jaar ook nog steeds voor een ton te kopen.
Oh shit, dat ding is nog duurder ook natuurlijk.
Ja, door inflatie. Hè? Maar de andere kant, het kan ook zijn dat het door technologie of andere productieverbeteringen dat het ook goedkoper wordt. Want zo gaat het vaak.
Dat je een veel vettere boot koopt tegen die tijd voor dat geld.
Nee, ik denk het dus niet, want ik denk dat die veel vettere boot weer duurder wordt. Maar dezelfde boot voor hetzelfde geld kan kopen. Maar goed, daar moet je ook nog even mee rekening houden.
Ja, dus het is dus ook nog eens een keer zo dat je dat ook nog tegen je hebt. Dus ja, dat is gewoon geldontwaarding, hè, inflatie. Dus, dus in feite moet je dus niet een ton bij elkaar sparen, maar nog wat meer.
Mm-hmm.
Dan moet je nog hoger bedrag bij elkaar sparen. En dat allemaal vanuit je gewoon je normale leven. Hè? Want je haalt het dan iedere maand zo uit je normale uitgavenpatroon. En dat zet je op berekening. Ja, wordt het wel lastig, hè?
Ja.
Dus eigenlijk kun je zeggen dat het, als je gewoon alles, al je doelen die je wil bereiken, als je dat met gewoon sparen doet, dat je het zelf ontzettend moeilijk maakt om je doelen te bereiken.
Het is wel heel veilig.
Het is wel de meest veilige methode.
Ja.
Maar wat je eigenlijk vanzelf doet op het moment dat je spaart, is dat je dus eigenlijk betaalt om te sparen. Je hebt niet eens.
Ja.
Het is niet eens zo dat je. In het verleden kregen we natuurlijk rente. Ja, dat was
best wel flink ook nog.
Weet je dat nog? 5%, hè? Dat ik kreeg ooit.
Ja.
Maar dan heeft het nog wel zin om te sparen. Want 5%, zeg maar risicovrij. Behalve als je toevallig in iSafe had gestopt in 2007 of 2008.
Mm-hmm.
Want dan kreeg je 5,5%. Maar laten we zeggen dat het risicovrij was om te sparen en je krijgt 5%, ja, dan heeft het zin om te sparen.
Ja, maar dat is niet de werkelijkheid van de dag.
Nee, nu is het 0%. En nou ja, we hebben het hier vaker over gehad, maar toch even herhalend. Je hebt natuurlijk ook nog eens een keer dat als je bepaald vermogen opbouwt, nou, die grens die ligt ergens bij de 30.000 nu. En als je een partner hebt waarmee die ook, hoe heet het dan, fiscaal partner is, dan is dat 60.000, dat is het dubbele gewoon. Als je bijvoorbeeld samenwoont of zo. Of getrouwd bent. Maar dat is daarboven. Wanneer je dus richting die boot gaat, ga je daar dus ook nog eens een keer belasting over betalen, over het geld. En je hebt nog eens je inflatie tegen je.
Ja.
Dus dat moet je betaalt dus echt flink om te sparen.
Ja, om dat geld daar te hebben. Dus, maar wat zijn dan alternatieven?
Ja, wat zijn dan de alternatieven?
Ja.
Ja, nou ja, goed. Dat is dus al een van de eerste rationalen om wel te gaan beleggen.
Ja.
Dus er is nog een alternatief, wat ook veel genoemd wordt, hè?
Ja.
Om met je geld te doen. En dat is hypotheek aflossen.
Ja. Ja. Maar ja, dat is, de rente staan zo laag tegenwoordig, dat het aflossen van de hypotheek, hoeveel levert dat op?
Ja, en daarbij, stel ik wil over 10 jaar die boot kopen. Wat moet ik dan doen? Moet ik dan een kamer van mijn huis verkopen of zo?
Ja,
als ik een ton in mijn huis heb gestopt.
Dan maak je gewoon met een marker op de muren. Zeg je nou vanaf hier dit stukje koop je.
Ja,
en dan,
dit is van de buurman.
Dit is van de buurman.
Dat kan toch niet? Je kan het geld er dan toch niet uithalen?
Nee, dus dat is lastig. Je zit echt vast in die stenen inderdaad.
Ja, het, het enige wat je doet is eigenlijk je vaste lasten verlagen. Zelfs tot aan zo'n niveau dat je vaste lasten nul kunnen worden. En dan heb je dat is natuurlijk voor eerder stoppen met werken bijvoorbeeld. Kan het wel een hele mooie methode
zijn. Zoals Gerrit Hoorman heeft gedaan. Dat is een hele mooie techniek. En ook dit is weer veilig. Relatief veilig.
Het is heel veilig zelfs. Ja, volgens mij kan je het bijna niet veiliger doen dan het geld in je eigen huis terugstoppen. Behalve dat je huis natuurlijk theoretisch kan je huis ook een keer minder waard worden.
Ja, door een aardbeving of zo kapot gaan.
Of het kan gebeuren dat je op het verkeerde moment een live event hebt.
Hè, en dan gedwongen moet verkopen of zo.
Gedwongen moet verkopen doordat je je baan verliest en je vrouw ook. Of dat je vrouw je niet meer je vrouw wil zijn.
Mm-hmm.
Of je man niet meer je man wil zijn of weet ik wat. Dat soort dingen, dat kan gebeuren.
Ja.
En als dat op het verkeerde moment in je leven gebeurt, dan kan het huis op dat moment in waarde gedaald zijn.
Ja.
Dat is dan in je nadeel. Maar voor de rest, ja, op zich is het nog steeds zo dat, ook al is je huis gedaald, al het geld wat je er naartoe gespaard hebt, wat je hebt afgelost op je huis, dat is dan in ieder geval, dat gaat in ieder geval af van je waardeverlies.
Zeker.
Dus dat is gewoon voor jou.
Okay,
dus
maar
het is een hele veilige manier van sparen, maar het nadeel daaraan is dus vooral dat je gewoon, dat je het er niet uit kan halen op het moment dat je het nodig hebt.
Als je die wereldreis wil maken of ik wil die boot hebben, dat lukt me nog steeds niet.
Nee.
Dus, daarom zeggen we,
het is niet liquide te maken.
Het is niet liquide te maken, dus wat gaan we doen? We gaan beleggen.
Ja.
Want wat doet beleggen? Nou, die zorgt dat je het geld wel beschikbaar hebt en je maakt wel rendement. Natuurlijk, met een beetje een risico. En waarom vinden mensen het nou zo eng? Want daar hebben we het over. Hè? Dus we krijgen de vraag van, ik vind het eng. Mijn wederhelft, die is bang haar of zijn geld te verliezen. Hoe kunnen we dat uitleggen? Nou ja, je kan het uitleggen. Ik dacht, wij vonden het leuk om te zeggen, nou, laten we bijna 100 jaar teruggaan. Naar 1928?
Ja, dat is natuurlijk niet zomaar gekozen.
Nee, natuurlijk niet.
Nee, maar we leven nu in 2020 op het moment van het opnemen van deze podcast. kan best dat je dit in 2070 terugluistert. Nee hoor, nee. We leven in 2020 en bij het opnemen. En dan kun je een periode nemen waarbij je helemaal teruggaat naar 1920. Maar wij vonden het wel leuk om dat eens uit te zoeken voor vanaf 1928. En dat doen we niet zomaar, omdat in 1929 natuurlijk de beurskrach plaatsvond.
Yes, de grote depressie.
De Great Depression, ja precies. Toen had je de zwartste dag ooit op de beurzen in 1929. Dus dat is wel echt de meest nare situatie waarin je terecht kunt komen als je net al je geld belegd zou hebben.
Ja.
Maar wat dus vanaf, als je die periode neemt, hè, van 1928 tot aan nu.
Mm-hmm.
En hoe zou het eruit zien als je dan bijvoorbeeld in die hele periode ooit eens een keer voor 5 jaar je geld belegd zou hebben? Wat is dan de zekerheid dat je geld meer of minder waard was geworden?
Ja, dan ben ik heel... verbazingwekkend vond ik dit.
Ja.
Gewoon jij zegt dus een willekeurig punt ergens beginnen in die bijna 100 jaar.
Ja.
Geeft je, als je je geld dus 5 jaar lang in geïnvesteerd laat,
ja,
geeft jou een kans van 88% dat jij meer geld hebt gemaakt.
Ja, dus zelfs inclusief die grote depressie.
Sinds de flash crash van flash 87, de dotcom-bubbel.
Ja, de oliecrisis.
En dan nog de hypotheekcrisis van 2007 en 2008.
Ja, nou ja, eigenlijk de crisis waar we misschien nu nog steeds in zitten.
Ja, maar die data zijn niet beschikbaar natuurlijk. Maar,
nee, precies.
Maar dat 5 jaar lang,
ja.
88%, ja. Laat staan. Vind je dat lang, 5 jaar?
Ik moet eerlijk zeggen, ik vind 5 jaar eigenlijk gewoon korte termijn. Dat is ook een perceptiekwestie. Hè? Kort en lang is natuurlijk een relatief begrip.
Ja, maar zeker als je gaat beginnen. Ik weet nog wel dat ik begon, dat ik... zoveel heb gelezen en bedacht mezelf ook van, oh ja, dan ga ik dit doen en dan heb ik zoveel geld later. Dat ik heel erg in band was van de beurs, van wat er op de markt gebeurde, dat ik ging kijken. En ik ben nu pas een jaar of 4, 5 verder eigenlijk, 5 denk ik zo'n beetje. En nu pas zie ik van, oh ja, dat is eigenlijk, ik zit nu pas heel kort erin.
Ja.
Ik ben er zo mee bezig. En je hele perceptie van wat het lang en kort. Dus ik dacht toen al van, oh ja, een jaar is lang, maar nu, kijk, ja. Een jaar is niet lang. Een jaar is echt helemaal niks.
Nee, precies. En je hebt natuurlijk, als je 5 jaar belegd hebt, dan kom je er ook achter hoe erg een crash van 30% is.
Ja.
Met het laatste beetje geld wat je erin gestopt hebt, is dat heel erg. Maar hoe erg is het eerste beetje geld wat je erin gestopt hebt?
Ja, gewoon in het begin van die 5 jaar. Ja.
Misschien heb je, waar hebben we het over? 2015 dus.
Ja.
Geld wat je er in 2015 hebt ingestopt. Ik weet niet precies wat de beurs toen deed, maar laten we. Misschien stond de Ajax toen 400 punten of zo. 400, 450.
Ja, 450.
Ergens in die regionen.
Ja, denk het wel.
Ja. Ja, dan was het zelfs zo dat geld eigenlijk nog steeds op een klein plusje stond. Maar het laatste geld wat je erin gestopt had, in 2019. Dat ging echt de min in.
Ja, ja, dat zien we ook nu.
Ja. Ja, dus dat spreidt zich ook wel een beetje uit.
Ja, dus dat is ook helemaal niet zo erg.
Ja, dus het mooie is dus als je over elke periode van 5 jaar... in 1928 tot 2019 heb je dus 88% zekerheid... dat je met een positief resultaat staat 5 jaar nadat je het geld erin gestopt hebt.
Ja, en wat nou als er 100% zekerheid zou zijn? Hè?
Ja.
Stel je gaat tegen, je zit aan het eten en jij bent... met je wederhelft aan het kletsen over geld... en jij zegt, oké, ik wil graag beleggen... want sparen, ja, daar betalen we voor. En die hypotheek aflossen, daar kan ik mijn wereldreis... en mijn boot niet van kopen. Je moet vanuit... Je kan zeggen dat je 100% zekerheid hebt... dat je geld gaat verdienen met de beurs.
Ja.
Gaat jouw wederhelft dan overstag? Geloof je dit überhaupt?
Ja, nou ja...
Dat is een vraag die je moet stellen. Want het is waar, hè, Jeroen?
Ja, nou ja, kijk, een 100% zekerheid...
Ja, die geven wij niet, hè?
Die kun je alleen geven als je de toekomst in kan kijken.
Ja, dus het is historisch. Dat is
historisch
retrospect.
Als je historisch in ieder geval kan aangeven dat er een 100% zekerheid bestaat,
Ja, dat is toch insane?
Dan is het toch, dan moet het toch wel lukken om je partner daarvan te overtuigen. Ja. Als je dat grafiekje kunt laten zien. Als je die, die statistiek kan laten zien. Van ja, maar er is gewoon 100% zekerheid, hè?
Ja. Ja, 100%. En dan hebben we het over... je wil natuurlijk nu weten van waar heb je het dan over? Ja, oké. We hebben het nu net over 5 jaar gehad. Dat is 88% zekerheid.
Ja.
En hoe langer je in die markt zit, hoe groter de kans is dat jij je niet je geld verliest, maar meer geld maakt. En ja, dat is vanaf... Het is ergens tussen 10 en 15 jaar, maar het is vanaf 20 jaar, die data hebben ze dan nog gemeten. De periode van 20 jaar belegd geeft je gewoon in 100% van de gevallen, terugkijkend over die bijna 100 jaar, heeft het je gewoon
er
fantastisch.
Er is dus geen periode van 20 jaar in de historie te vinden, in de beleggingshistorie, want wij kijken dan vanaf 1928 om het extra KUT te maken. Mm-hmm. Maar in de historie is er dus geen periode van 20 jaar dat geld minder waard is geworden als je belegd had, breed, de beurs.
Dus oké, je begint in 1987,
ja,
en je eindigt in 2007, dus in het midden van die crash, je verdient geld.
Yo, als je in die periode 20 jaar had belegd, dan had je echt
mega verdiend.
Ik geloof wel.
Maar je hebt daar drie bubbel. Je hebt de flash crash, je hebt de dotcom bubbel, en je hebt de oliecrisis zit volgens mij ook tussenin, maar je hebt ook nog eens die hypotheekcrisis.
9-11.
En dan nog steeds
MERS,
heb je... Ja.
SARS. Q-koort. Ja. Ik weet niet wat we allemaal hebben gehad.
H1, 5N1 of zo.
Nee, maar echt, ieder jaar zijn er overal allerlei duizenden angsten. En ook dingen waar beurzen wel eens op crashen.
Ja.
We hebben er natuurlijk recent nog een meegemaakt. En toch is het zo dat inderdaad in die 20 jaar... ik weet niet precies. Ik denk dat je als je 87 neemt tot 2007... Nou, ik denk dat een verdubbeling misschien wel... Ik denk dat je wel een verdrievoudiging ziet in die tijd. Weet ik niet zo uit mijn hoofd.
Kunnen we even opzoeken en dan kijken of we het in de show notes kunnen zetten.
Altijd leuk. Ja. Ja. Nou ja, en hetzelfde kun je doen bij 77, waarbij dus de oliecrash van 78 zat. En nog iets ergers wat gebeurd is dat ik geboren ben in 78. Dat is ook niet best geweest. en het EK voetbal in 88.
Ja, ja.
Nee, maar ook die periode, 20 jaar. De jaren 90 waren bijvoorbeeld echt... geweldige periode voor de beurs. Heel erg hard opgelopen.
Ja.
Tot aan de dotcom-bubbel. Toen waren er dus beleggingen bij. Die van... bijvoorbeeld een Amazon bestond toen ook al. Hè? Er is ook bijna niks meer waard geworden toen. Eventjes. Apple was bijna niks meer waard. Microsoft was bijna niks meer waard. Alles waren .com-achtig.
Je noemt even de drie grootste bedrijven van... Ja. Op dat moment op even...
Ja, volgens mij is dat de top 3.
Dat is de top 3, ja.
Precies.
Fantastisch. Oké, we hebben het gehad over die alternatieven. Van sparen en hypotheek. Maar over de ton. Want ja, dus... En hoeveel was het ook alweer, hadden we gezegd? 900 euro in de maand nodig?
Ja, je hebt zo'n 900 euro per maand nodig... om een ton in 10 jaar tijd bij elkaar te sparen. Elke maand 900 euro.
En met je sok, oké. Maar stel dat we dan dus dat nemen op de beurs met beleggen. We nemen een langjarig gemiddelde rendement... van 8%, dan heb je in 10 jaar maar 555 euro nodig. Dus ja, om die ton te halen. Dat betekent dat je dus 66.000 euro zelf inlegt in die 10 jaar. En 33.000 euro verdien je op de beurs.
Wauw, dus je hebt maar iets meer dan de helft van wat je normaal gesproken zou hoeven inleggen. Hoef je maar in te leggen als je een rendement maakt op de beurs.
Ja.
Dus dan wordt je doel opeens haalbaar voor dik 500 euro per maand.
Mm-hmm.
Dat moet je dan weg kunnen zetten. Dat is nog steeds wel een hoop geld. Maar ja, hey, een ton in 10 jaar is ook gewoon veel geld.
Zeker.
Maar dat is wel even een hele andere ballgame dan 900.
Zeker.
Ja, wauw.
En hoe meer jaren je extra neemt, hoe meer het gaat worden met die compounding interest natuurlijk.
Ja, ja, precies.
Is het ook hetzelfde deel.
Ja, eigenlijk is het jammer dat we maar voor 10 jaar gaan. Want als je het over 20 jaar neemt, dan wordt het bedrag nog veel lager.
Ja, ja, ja. 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 Maar goed, dat zijn rekenvoorbeeldjes.
Ja, ja.
Maar goed, dus de rest is wel... Ja, je kunt je geld verliezen.
Ja.
Maar neem die tijd. Dus verander je perspectief op... gewoon op de tijd. Wat vind jij lang?
Ja.
Gebruik dat in het gesprek. Kijk naar je doel. Ja. En bedenk dan van, is het dan nog steeds, vind je het dan nog steeds zo eng?
Ja, ja, precies.
Dat maakt het gesprek heel anders.
Ja, dus als je al tijd hebt, tijd is al een gigantische demping op je risico.
Ja.
tijd is de belangrijkste dempende factor op je risico.
Ja.
En het is ook nog eens een keer zo dat tijd natuurlijk je voordeel is op je rendement. Want als je wel rendement maakt, ieder jaar dat je rendement maakt, als je het ene jaar rendement maakt en het volgende jaar weer en het volgende jaar weer, dan ga je dus die compounding krijgen.
Ja.
Dus rendement op rendement.
Ja.
En dat kan natuurlijk heel hard gaan. Maar ja, dan heb je wel weer de vraag. Ja, maar wat nou als ik per ongeluk in 1928, in het equivalent van 1928, leef nu?
Ja.
Wat nou als ik nu ga beleggen voor het eerst?
Mm-hmm.
En volgend jaar krijgen we een crash à la 1929.
Ja, lekker blijven zitten.
Ja, lekker blijven zitten, precies.
Ja.
Dat is dan het enige devies. Maar dat kan nog wel eens knap lastig zijn. En dat is ook heel moeilijk om uit te leggen. En dat is natuurlijk waar die angst vandaan komt.
Mm-hmm.
Dat kost dus, daar heb je dus tijd. Maar zijn er nog andere methodes te bedenken waardoor je je risico's kunt beperken?
Behalve tijd. Ja, gewoon in spreiden, toch?
Ja.
Ik neem aan, als je gaat investeren, wetten dan niet op één paard, maar wet op zoveel mogelijk paarden.
Ja.
Denk bijvoorbeeld even aan Enron.
Mm-hmm.
Of aan een Wirecard.
Wirecard, ja, dat is wel aardig.
Wirecard is wel aardig, ja.
Ja, misschien kent niet iedereen Wirecard?
Denk het niet, nee.
Nee.
Het is een betaalverkeer processor, geloof ik.
Mm-hmm.
Een Duits bedrijf. En dat is door fraude, interne fraude, geloof ik, onlangs is het aan het licht gekomen, is dat echt gewoon geïmplodeerd. Gewoon echt helemaal niks meer waard geworden.
Ja.
En dat staat ook genoteerd op de DAX. Dus dat is de DAX, is de Duitse...
Ja, het is een Duits bedrijf inderdaad.
Duitse beurs dan.
Ja.
Maar toen vroeg jij mij, van heb je die DAX zien inkakken toen Wirecard implodeerde?
Ja, inderdaad. Hoeveel is die DAX eigenlijk gezakt doordat Wirecard omlaag ging? Wirecard is trouwens een beetje het Duitse equivalent van Adyen.
Ja.
Adyen vindt iedereen op dit moment echt een fantastisch bedrijf, toch? Ik bedoel, dat is een van volgens mij is het nummer één het bedrijf dat het meeste rendement heeft gemaakt dit jaar, beurs in Amsterdam, is Adyen. Het is dus de grootste groeier, year-to-date, in de AEX. En een bedrijf met mega potentie natuurlijk, want ze verwerken al die betalingen en er gaat gigantisch veel data over die betalingen gaat er doorheen. En
heel veel.
Ja, dat is allemaal, dat data is het nieuwe goud, hè? Of de nieuwe olie wordt het wel genoemd. Allemaal hartstikke leuk. Wirecard deed hetzelfde. Het was ook even succesvol op de beurs, alleen toen opeens kwamen er geruchten uit en daarna dus ook helaas ook bevestigingen,
ja,
dat daar gewoon fraude heeft plaatsgevonden. Klopte niks van die boeken.
Nee.
Nou, wat moet je nou niet hebben als betalingsdienstverlener, is het wegvallen van vertrouwen. Want als jij iemand, stel ik zeg tegen jou, ik ga jouw betalingen verwerken en de volgende dag blijkt dat ik fraudeer.
Ja,
dat ik een fraudeer ben.
Op de plek waar je wil frauderen is dat niet. Zeg jij
waarschijnlijk niet dat je je business aan mij blijft runnen.
Nee.
Dan ga jij niet meer jouw betalingen door mij laten. Dus het is een imago ding. En daarnaast is het natuurlijk ook gewoon nog eens een keer dat niemand meer weet of dat bedrijf morgen nog bestaat.
Klopt.
Dus iedereen stapt uit.
Ja.
Beleggers verliezen het vertrouwen, weg zo'n bedrijf.
Ja.
Zo'n Wirecard implodeert compleet.
Ja.
Maar dus als je dat als bedrijf had uitgezocht om in te beleggen, had je echt een probleem gehad.
Hey, dan had je geld verloren.
Ja.
En dan zou ik het ook heel eng hebben gevonden als ik die berichten had gezien een paar maanden terug.
Ja.
Maar, om terugkomen op het punt, als je nou eens wet op alle Wirecards van de wereld, dus een Wirecard, een Adyen, een Dimebox, en weet ik veel welke partijen je allemaal hebt in dat betaalverkeer. Ze gaan niet allemaal onderuit.
Sterker, in de periode dat Wirecard zakte,
ging Adyen omhoog waarschijnlijk.
Ging Adyen omhoog.
Ja.
Dus en niet alleen Adyen.
Nee.
Alle concurrenten.
Ja,
dus het geld, dat verplaatsen ze gewoon.
Precies. Dus als je allemaal, stel je had...
Die sector is meer waard geworden terwijl Wirecard failliet ging.
Ja, dat is toch fantastisch?
Dus ging, maar echt behoorlijk naar richting failliet.
Ja, maar dit is het principe van spreiding. Dus als we een mandje hadden gehad met al die betaalverwerkers, dan hadden we geprofiteerd van de groei van die bedrijven.
Ja, want die
maar als we zelf hadden bedacht, nee, maar ik vind Wirecard mooi, want de Duitse, mooie story in Duitsland, en daar hou ik van. andere story, Jeroen. Over een Volkswagen. Oh nee, dat is ook weer fraude. Nee, dat gaat niet de goede kant op. Nee. Maar goed, in een...
Maar zelfs Volkswagen, goed voorbeeld trouwens. Volkswagen. Zelfs Volkswagen. Het zo betrouwbare Volkswagen. Mm-hmm. Wat is nou het meest betrouwbare bedrijf wat je ongeveer kon hebben in de auto-industrie? Zelfs de auto zelf zijn gigantisch betrouwbaar. Het was gewoon echt een no-brainer. Volkswagen was een veilige investering. Ook bij Volkswagen was er dus een fraudegevalletje. En dat was dan met die...
Het was het 15 of 16.
Emissie.
Ja. Dat die testen, dat ze andere...
Ja, precies. En Volkswagen is toen ook gigantisch onderuit gegaan op de beurs. Maar ook daarvoor geldt, als je geïnvesteerd had in de hele autosector of in de hele
Toyota en Ford.
Dan was er helemaal niet zoveel aan de hand geweest.
Ja, en dus ons punt is, spreiding is risicobeperkend.
Ja, je hoeft helemaal niet de nieuwsberichten te volgen als je gewoon gespreid belegt. Je zit gewoon een beetje, je zit gewoon op de golven rustig mee te deinen. En weet dat je de zekerheid hebt op de echt lange termijn. Dat gemiddeld genomen gewoon hoger gaat.
Ja.
Zekerheid is natuurlijk nog altijd gebaseerd op het verleden. Mm-hmm. Zoals we al eerder bespraken. Maar die spreiding is dus daarom echt zo ontzettend belangrijk. Dat is de allerbelangrijkste risicobeperkende factor die je hebt. Misschien op tijd na.
Ja. Nee, helemaal eens.
Ja.
Dus en dit zijn dingen die je gewoon met je wederhelft kunt bespreken. Je kunt deze voorbeelden noemen.
Ja.
Je kan de statistieken erbij pakken van tijd, wat dat doet met je beleggingen. Je kan natuurlijk dan nog andere bezwaren kunnen dan aan het licht komen, dat iemand bijvoorbeeld alleen maar duurzaam wil beleggen. Maar als het gaat om het idee, het dogma dat beleggen eng is, dat kunnen we eigenlijk wel met deze twee dingen wel, hopen we, minder eng te maken. En natuurlijk is er altijd een risico. Bestaat een risico.
Precies. Maar dat is eigenlijk net zoals dat je zegt. Op de fiets stappen is gevaarlijk.
Ja.
Toch doen we het elke keer. Waarom stap je op de fiets? Nou, omdat het wel een heel handig vervoermiddel is.
Ja.
En omdat alles lopen in een stad veel tijd kost. En omdat alle openbaar vervoer dat ook doet. En minder betrouwbaar is. En weet ik veel wat. Dus je hebt allerlei redenen om het wel te doen. En bij beleggen is de belangrijkste reden dat het wel doet. Is omdat je een kans wil hebben om je doelen te bereiken.
Ja.
En als je die kans die kan je jezelf ontnemen door het niet te doen.
Mm-hmm.
Wat heel veel mensen doen. Maar ja, goed, dat als je dus wel een kans wil hebben om doelen te bereiken in het leven, dan ontkom je er eigenlijk niet aan. En dan kan je dus ook nog eens een keer, dan heb je de statistiek nog in je voordeel.
Ja.
Waarbij tijd en spreiding dus helpt. Maar er is nog iets waar mensen natuurlijk over kunnen struikelen.
Yeah.
In hun beslissing om te beginnen. En dat is waar ik het eerder over had. Van wat nou als we in 1928, als we ons in het equivalent van 1928 bevinden op dit moment.
Ja, dus
in
dat,
de tijd.
Dus dat de angst die er heerst, dat die terecht is.
Ja, nou dat er gewoon echt een gigantische crash straks aankomt.
Ja. En is het dan. Maar oké, wacht. Nee, ik wilde de vraag stellen. Oké, stel dat echt gebeurt.
Ja.
We leven in dat equivalent. Is dat een terechte angst? Of is dat juist een kans voor mensen die nu beginnen?
Ja.
Wat vind jij? Ja, ik vind...
Oh, dat vind ik wel leuk. Want dat ligt er natuurlijk aan hoe je begint. Hè? Stel je hebt het wel voor elkaar gekregen om bijvoorbeeld 10.000 euro op je spaarrekening te zetten.
Ja.
Nou, dan kun je ervoor kiezen om gewoon die 10.000 euro morgen in een ETF te pompen.
Ja, een exchange traded fund. Een
beleggingsfonds.
Ja.
Of een ander, of in een setje aandelen.
Ja, en een mandje met al die aandelen uit alle sectoren.
Ja, daar kun je voor kiezen.
Ja?
Maar je kan er ook voor kiezen om te beginnen met steeds een deeltje te investeren.
Ja, dus 20 delen van 500 euro of zo.
Ja. En als die crash dan komt, dan beleg je nu op, laten we zeggen dat je de wereldindex op 1000 punten staat.
Mm-hmm.
Over een maand staat hij misschien wel op 400 punten.
Ja.
Echt een gigantische daling. En dan beleg je nu 500 euro op 1000 punten. Over een maand beleg je op 400 punten. De maand daarna misschien op 300 punten. En de maand daarna misschien wel weer op 400, 500, 600, et cetera, et cetera. Dus dan zorg je er dus voor dat je het gemiddelde van je inleg gigantisch verlaagd door zo'n crash.
Ja.
En dat heet dus periodiek beleggen. Daarom is het ook goed als je niet met een vast bedrag begint, maar gewoon met wat je maandelijks over hebt om te gaan beleggen. Om dat dan ook iedere maand te gaan doen. ongeacht wat de koersen doen. Je weet namelijk niet wat die volgende maand doet. Nee. Je weet wel wat ze nu doen. Je weet wat ze gisteren deden, maar volgende maand?
Dat weet je niet. Nee, klopt.
Dus dat periodieke beleggen, dat over dus langere tijd steeds een beetje geld inbrengen, ook al heb je zelfs een startbedrag, dat is eigenlijk wel een hele lekkere manier om zelfs gebruik te maken van die crashes. Mm-hmm. En het is ook zo dat je legt nu wat in. Als je morgen dus de boel onderuit gaat, aan het begin dus van eigenlijk je beleggingscarrière,
mm-hmm.
dan is dat eigenlijk de allerbeste start die je kunt hebben, want dan leg je dus op een laag niveau in. En als het allemaal weer herstelt in de toekomst, ga je op steeds hogere niveaus. Dan kijk je achteraf terug en dan denk je, oh, dat was toen zo'n slechte tijd. Maar dat is eigenlijk achteraf dus het allermooiste wat je hebt gedaan.
Ja. Maar tegenovergestelde kan ook waar zijn. Hè? Dat het precies heel goed gaat en dat je juist dat rendement wint. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. Het gaat nu over mensen die dat spannend vinden.
Ja,
en ik denk dat voor de meeste mensen die het spannend vinden, die zullen niet het vermogen in één keer erin willen stoppen.
Ja.
En ik denk dat het de gemoedsrust ook wat waard is.
Zeker.
En ik denk zeker als het dit equivalent zou zijn van die crash, dan doe je er volgens mij heel goed aan om dat periodiek in te leggen.
Ja, dus eigenlijk is de conclusie dat als je periodiek belegt, is dat dus ook weer een vorm van risico's verminderen.
Ja.
Als het rustig blijft oplopen, als de rest van je leven de beurs rustig omhoog zou blijven lopen, niks aan de hand. Je geld wordt steeds iets meer waard. En je legt er steeds wat bij. Dat gaat elkaar vermenigvuldigen. Sterker, dat is echt een fantastische situatie. Maar soms is het ook wel lekker als je een keer de kans krijgt om op een lager niveau ook in te stappen.
Ja.
En door periodiek beleggen, doordat je iedere maand bijvoorbeeld het inlegt, of ieder kwartaal, pak je die dips mee en dan geeft het je de kans om je gemiddelde kosten van inleg te verlagen.
Om te verlagen, ja. De aankoopprijs wordt dan een stuk minder.
Ja. Ja, en de stijgingen die daarna komen, die zijn dus weer extra lekker voor het geld wat je daarin hebt gelegd.
Ja.
Je kan er zelfs voor kiezen om bij een dip om daar een soort oorlogskas voor aan te leggen voor het moment dat er een dip komt. Kun je daar ook nog weer gebruik van maken?
Ja, zeker. Ja.
Dus dat zijn allemaal dingen waar we... Ik denk dat het te veel is om daar helemaal nu een...
Want dan gaat het dan...
In detail te treden.
Ja.
En dat we het vooral moeten hebben over hoe beantwoord je dus die vraag van je... Hoe geef je antwoord op al die twijfels, op al die vragen...
Ja.
Die je partner kan hebben over beleggen.
Ja, over beleggen.
Hoe je die angst, zeg maar, kan wegnemen.
Ja. Ja, we hopen dat we hiermee in ieder geval wat een inkijkje hebben gegeven in waarom beleggen juist de rationele keuze is op het moment dat jij een doel hebt voor je geld. Want laten we wel wezen, je gaat niet in het wilde westen, maar gewoon wat sparen.
Nee.
Dat ga je niet doen. Dan geef je het nog maar uit ook,
ja.
Toch?
Ja, nee, je moet toch echt een beloning hebben voor wat je doet.
Juist, dus ja. Je hebt een doel. Sparen kun je afschrijven op de lange termijn. Daar hebben we het dan over, hè. In hypotheken, idem, is gewoon nu niet beschikbaar. Dus beleggen is rationeel. En we hopen dat je hiermee wat voer hebt voor je gesprek met je wederhelft.
Ja.
Laat het gewoon rustig bezinken. Kijk de grafieken eens terug. We stoppen het in de show notes. We stoppen wat leesvoer erin.
Ja.
We hebben het gehad over spreiding. En we gaan daar in de volgende podcast wat meer op in. Met name ook over hoe je dat kunt doen. Met de indexen, fondsen, ETF's.
De manier waarop je het beste spreidt tegen hoe je dat kostenefficiënt doet. Want als je natuurlijk, stel je kiest ervoor om de hele... Om 25 bedrijven, 25 aandelen te mm-hmm. kopen. Dan moet je dus een beetje een leuke portie hebben.
Mm-hmm.
Dan moet je dus van elk aandeel moet je, weet ik wat, minimaal 2 of 3.000 euro erin investeren. Wil je een beetje een portie hebben.
Yeah.
En dat 25 keer.
Ja.
Dat wordt natuurlijk heel lastig om dat zelf op te bouwen. En daarbij krijg je ook nog allemaal kosten. Dus dat kan slimmer. Gelukkig zijn er heel veel manieren om dat slimmer te doen. En ook nog de kosten laag te houden.
Ja.
Daar gaan we het de volgende keer over hebben.
Yes. Dus stuur alvast je vraag op, lieve luisteraar. Vergeet ook niet een review te geven in Apple Podcast. Dan worden wij beter gevonden, kunnen we meer vrienden maken. En als je vragen hebt, stuur een mailtje naar jeroen@yesman.nu of Thijs, apenstaartje Brux.nl, even denken hoor. en er mag over van alles zijn. Wat je gegeten hebt, wat je gaat eten. Maar het liefst over geldzaken natuurlijk. We hopen dat je deze weer leuk vond. En je kan ons weer de volgende keer luisteren.
Yes.
Jo.